Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 19, het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. 19, het vijfde vers. U zal opnieuw worden voorgelezen Psalm 34 en nu de hele psalm, dus Psalm 34 geheel. En na Psalm 34 wordt u artikel 35 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis voorgelezen. Het gaat inderdaad over het heilig avondmaal. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 34, een psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. Ik zal den Heere loven te allen tijden, zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maakt de Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb den Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vreest den Heere, gij zijn heilige, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek van enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij, ik zal u des Heere vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijkt af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heren hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heren is nabij de gebrokenen van hart, en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die de rechtvaardigen haten, zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten, en allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Dan lezen we nu artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat handelt over het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degene die hij alreden wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degene die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte medegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorene Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijke aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam en de wijn tot een sacrament zijns bloeds, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heilige Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen, zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand God zijns vaders in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijnde deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelven als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees, en haar verkwikkende en vermakende door de drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaak te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus die daardoor betekend wordt. welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods, met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging en doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven, zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben, als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 34, de versen 5, 9 en 10. 34, 5, 9 en 10. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmiddag in dit uur van nabetrachting opnieuw stilstaan bij Psalm 34. En ik wil als uitgangspunt nemen het 10e vers, waar Gods woord al dus luidt. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. Psalm 34, ik heb dat vanmorgen ook gezegd, is een danklied over de verkregen verlossing. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar als we dan de versen 10 en verder lezen, dan heeft die verlossing ook gevolgen. En dan horen we dat de dichter de hoorders aanspoort om de Heere te vrezen. Het gaat vanaf vers 10 tot en met vers 15 over de vrezen Gods. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de aanspraak, hè, wie er wordt aangesproken. En dan lees ik in vers 10, gij zijn heiligen. En er staan een heleboel typeringen in deze psalm van de gelovigen. En dat wordt natuurlijk expres gedaan, zodat we een duidelijk beeld krijgen van wie dat nou zijn die de Heere vrezen. In de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij de aansporing, vrees de Heere, en wat dat in deze psalm bijvoorbeeld nog meer betekent. En waartoe de dichter dus oproept. En tenslotte geeft de dichter ook een reden voor zijn aansporing. Dat zien we in het derde punt, en dat is: want die hem vrezen hebben geen gebrek. Dat is wel even iets om over na te denken, hè. Misschien heb je veel zorg, veel verdriet. Nou, die de Heere vrezen hebben geen gebrek. En dat is een reden voor die aansporing tot de vrezen des Heeren. Gemeente, we zijn in de eerste plaats natuurlijk samen om naar dat woord te luisteren. Dat gaan we zo doen. En we zijn ook samen in dit uur van nabetrachting. In zo'n uur van nabetrachting herinneren we natuurlijk in de eerste plaats aan de grootheid van God in Christus. Dat hij zo'n geestelijke tafel, hebben we gehoord uit artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, aanricht in de woestijn voor zijn hongerig en behoeftig volk. We gaan natuurlijk ook in dit uur van nabetrachting stilstaan bij de roeping van de heiligen van Gods volk. Want daar gaat het hier in vers 10 en verder over. En we letten natuurlijk ook in zo'n uur van nabetrachting op de onbekeerde mensen. Dat we hen aansporen om die God van dat avondmaal en die God van de Bijbel te gaan zoeken. Want dat kan ik u wel zeggen, dat is een goeddoende God. Bij die God kom je niet teleurgesteld uit in uzelf en bij mensen wel, maar bij die God niet. Dus het is de moeite waard om die God te zoeken. Daarom staat er ook in de schrift: treed in de weg des verstands. Dus daar gaan we dan vanmiddag zomaar in dit uur van nabetrachting eens een poosje bij stilstaan. He, dat in herinnering roepen wat er vanmorgen nu rond die geestelijke tafel is gebeurd. En welke betekenis dat heeft voor Gods kinderen, maar ook voor de ongelovigen. We lezen in Psalm 34 dus dat lied van de verlossing. Ik heb u vanmorgen al gezegd dat David dit gemaakt heeft naar aanleiding van zijn verlossing uit de hand van de Filistijnen. In die periode dat hij moest vluchten voor Saul. En dat deze psalm ook een bepaalde opbouw kent. Er verklaren verschillen daar wat over de opbouw. Maar we zouden kunnen zeggen in het begin van de psalm, daar looft David de Heere voor zijn grote genade hem bewezen. En dat is natuurlijk altijd gepast, als God ons iets geeft, dat we hem daarvoor erkennen. He, loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Het is natuurlijk wel heel erg als we iets van God krijgen en we net doen alsof we er recht op hebben. Een voorbeeld uit de Bijbel, je hebt die 10 melaatse mannen en die worden alle 10 door de Jezus geholpen. Ze worden gereinigd en 9 mensen gaan gewoon naar huis. Ja, fijn dat we weer beter zijn. Aan hun gezin en naar hun familie en naar hun werk en zo. En ze gaan daarover vertellen dat ze weer beter zijn, dat een groot wonder is gebeurd. En nou, al fijn natuurlijk. Maar ze vergaten hun gever. En dat was de Heer Jezus. 9 mensen hadden genoeg aan de gaven. En ze hadden de gever verder niet meer nodig. Ze konden het weer zelf. Dus 1 man die had de gever nodig. Ik was zo verwonderd dat de Heer naar hem had omgezien en zegt van, ik wil die gever bedanken. En van die ene Samaritaan horen we dat hij was God lovende. God verheerlijkende staat in de Bijbel. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè. En dat is nou hier in die psalm ook aan de hand. David die herkent dat wonder van de verlossing, dat hij door Agis is losgelaten. En dan gaat hij God daarvoor de dank toebrengen. In de tweede plaats gaat David in deze psalm ook iets vertellen van dat wonderlijke verlossingswerk. Vers 5 tot en met vers 9. Vers 7 is een bekende tekst. Deze ellendige riep. En dat betekent daar iets van wie hij is. Hoe hij zich ondervond. Maar dan het geheim. Hè? Daar gaat het in die tekst om natuurlijk. En de Heere hoorde. Dat is het geheim van Gods volk. En dat de Heere hun geroep wil horen. Dat is ook onbegrijpelijk. Dat God nou wil luisteren. En dan een stel ellendige schreeuwers. En dat hij dat nog graag doet ook. En dat God luistert met een bedoeling. Want ik lees in vers 7. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheid. Kijk, daar wordt nu die heerlijke verlossing bezongen. U weet allemaal wel, gemeente, de leer van onze kerk die staat in de enige troost. En daarvoor moeten we 3 dingen kennen. Vanmorgen bij het avondmaalformulier vond ik dat ook weer zo mooi. Ja, we praten wel eens, wat is nou de rechte bekering en zo. En wat is nou waar en wat is nou namaak. En onze vaderen die doen dat eigenlijk in 200 woorden, dacht ik, zomaar in een klein stukje. Nog niet eens een halve bladzijde. Vertellen ze nou precies welke 3 dingen een mens moet weten om bekeerd te zijn. Ja, je staat er soms van onder de indruk van hoe kort en hoe helder dat wordt gezegd. Er wordt iets gezegd over de ellende, er wordt iets gezegd over de verlossing. En er wordt ook iets verteld over de ware dankbaarheid. Dat zijn de 3 dingen. En die 3 dingen zijn nodig. Ook in een uur van nabetrachting. We weten waar God ons vandaan heeft gehaald. We moeten ook weten dat God in Christus ons heeft opgezocht. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En David zegt nu, wat is het nou toch fijn dat ik zo'n ellendige ben. Nee, David zegt, wat is het groot dat God mij heeft verlost uit al die benauwdheden. Het is altijd heel belangrijk hè, dat we dat geheim, dat wonder leren kennen. God, dan zo één als u heeft omgezien. En tenslotte ook wat daar de vrucht van is. En dat zien we dan ook weer. Dat is de dankbaarheid. Dat is de erkenning van de Heere. En daar gaat David dan over spreken in vers 10 tot en met vers 15. Dan spoort hij zijn hoorders aan om nu de Heere te vrezen. De vrezen des Heeren, dat is het ontzag voor God. Ja, dat God nummer 1 komt en blijft in ons leven. Dat is eigenlijk de vrezen Gods. Kan dat wel zelfs voor onze kinderen wel duidelijk maken. Wat is nou het belangrijkste in jouw leven? Misschien ben je 5 jaar of zo. En heb je fiets gekregen van je vader, de moeder. Nou, mijn fiets, daar kan ik bijna niet van slapen. Want die fiets, hè, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is natuurlijk wel begrijpelijk. Maar wat is nou eigenlijk bekering? Nou, dan is niet meer onze fiets het belangrijkste, of dan zijn niet meer de mensen het belangrijkste. Maar dan wordt God, die zich in de Bijbel bekend maakt, het belangrijkste in ons leven. En dan kunnen al die avondmaalgangers van vragen, hè. God is nummer 1 geworden en God moet ook nummer 1 blijven in hun leven. Daarom zingen we ook vaak bij dat avondmaal, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En dat is ook erg verootmoedigend. Want vaak is het zo dat we, ja, als we nou eens heel eerlijk zijn, hè. Ja, wat staat er dan nog wel eens nummer 1 in mijn leven? Dat is een hele nare afgod. En die meneer afgod, die heet eigenlijk meneer ik. Dat we zeggen, ja, maar ik denk en ik vind en ik dacht zo bij mezelf. Ja, staan we zelf nummer 1. En als er één ding erg is in de Bijbel, dat is dat we zelf nummer 1 staan. En daar werpt de Heer nu al zijn kinderen uit. Die komen niet meer zelf op de eerste plaats. Niet met hun denken, niet met hun theorietjes. En daar moeten ze van af. En God komt op de eerste plaats. Abraham die ging luisteren naar Gods stem. Abraham werd dus geroepen en hij ging. God werd nummer 1 in zijn leven. En God is nummer 1 in het leven van David. En daarom zegt hij, vrees de Heere, gij zijn heiligen. Nou, dan gaan we daar eens bij stilstaan. Wie David aanspreekt. Zijn het voor mensen die nou door David worden aangespoord om in de wegen van God te wandelen? Nou, u ziet het staan in de Bijbel. Er zijn heiligen. Maar als je zo'n psalm eens doorleest, dan kom je allerlei typeringen tegen. Bijvoorbeeld vers 3. Zulke heiligen, dat zijn tegelijk ook de zachtmoedigen. Ja, wat zijn dat zachtmoedigen? Dus heiligen. Dat is in psalm 34 ook zachtmoedigen. Je hebt hoogmoedigen. En die zijn meestal hard van hart. Over anderen en over Gods woord en noem maar op, hard van hart. Ten diepste ook een beetje onverschillig van hart. En zachtmoedig betekent zacht van hart. Nederig van hart. Staat ook een kanttekening op Psalm 10. En dat zijn dus nederigen, de zachtmoedigen. De Jezus heeft het er ook over. Die zullen de aarde beërven in de bergreden. Die dus, ja, God nodig hebben, laat ik het maar zo zeggen. Vanwege hun armoe, verdriet, hun zonde, hun ellendigheid, zachtmoedig. Begeerig zou je ook kunnen zeggen. We gaan nog verder kijken in die psalm. En dan zie ik in vers 7, ik heb het net al genoemd, deze ellendige. Daar noemt de dichter zich een ellendige. Wat bedoelt David daarmee? Bedoelt hij dat hij, ja, een beetje in de put zit of zo, psychisch? Nee. Ellende betekent uitlandig. Hij werd op dat moment vervolgd door Saul. David die hoorde oorspronkelijk bij de hofhouding. Maar Saul die wilde hem doden, dus hij moest vluchten. Hij hoorde er niet meer bij. Ja, hij was heel die vorige situatie was helemaal veranderd, een ellendige. Dat is dus iemand die nergens meer bijhoort. Die op de vlucht is voor God. God kwijt is. Ellendige, dat is een balling. Je zou Lot in zekere zin een ellendig kunnen noemen in het Sodom. Dat zegt later de apostel Petrus, want hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Iemand dat het niet breed. Zijn vrouw die was onbekeerd. Zijn kinderen gingen verkeerde wegen. Zijn twee dochters. Dus daar in dat gezin van Lot, daar was heel wat aan de hand. En het kwam door zijn eigen schuld. Want hij had zelf gekozen voor die vlakte van Sodom. En hij woonde zelf in Sodom. De Heer heeft niet tegen gezegd, Lot, dan moet jij maar in Sodom gaan wonen. Nee, dat heeft hij zelf gedaan. En dan kom je dus in de ellende, dan raak je dus de Heere kwijt en ja, zijn tegenwoordigheid. We hopen daar de volgende keer bij de Dordtse leerregels ook wel bij stil te staan, wat dat betekent. Hè, als God met zijn geest vertrekt uit ons leven. Dat kan, hè. Maar God vertrekt uit ons leven, dat we genade hebben ontvangen, maar dat zijn... Ja, dat de werking van Gods geest bedroefd wordt tegenstaan. Hoe kan dat daar? Hoe kan nou dat je een ellendig wordt? Nou, dat kan bijvoorbeeld door een slordig gebruik van de genademiddelen. Dat we niet meer trouw naar de kerk komen. dat we ook de moeite niet meer nemen om onze knieën te buigen. Dan komt er een heleboel donkerheid en duisternis over ons leven. En soms hebben we het zelf nog niet eens in de gaten. Want dat is ook weer zo naar bij dat ellendige. Dat we ons dan ook nog een beetje verharden. En ja, we voelen ons toch wel een beetje beter en dat soort dingen meer. En dan draaft de mens maar door. Petrus was ook zo iemand. Die zei tegen de Heer Jezus: u, sterf, niet geschikt. Ik zal mijn leven voor u zetten. Hij dacht dat hij de beste discipel was die er op de hele wereld te vinden was. Nou, dat heeft de Heer hem wel afgeleerd. Ja. Want Petrus was ellendig, maar de Heer heeft hem ook eraan ontdekt dat hij ellendig was. En toen weende hij bitterlijk. En dat zie je nou bij David, deze ellendige, riep, zachtmoedig, ellendig, heilig. Wat is dat dan eigenlijk precies? Dat staat nou in de tiende vers. Gij zijn heiligen, Gods heiligen, zijn met een hoofdletter. Wat is dat eigenlijk in de Bijbel, heiligen? Nou, God is heilig. En dat betekent God is zonder zonde. God is in absolute zin heilig. En God is nooit onheilig. Kan ook niet, zo mogelijk. Maar dan heb je ook op aarde twee manieren van heiligheid. Je hebt heiligheid in de zin van afzondering. En dan is heel het volk Israël, dat is een heilig volk. En want dat is Gods volk. En die tabernakel, die was ook heilig, want dat was door God aangewezen gebouw. Daarin zouden de heilige offers plaatsvinden. Dus afzondering, dat is dus voor goddelijk gebruik. Zo is de zondag ook een heilige dag. Die moeten we gebruiken tot eer van God en tot onderwijs van onze ziel. Maar heilig heeft ook in de Bijbel nog een andere betekenis. Zo komen het in de brieven van Paulus tegen. Die zegt bijvoorbeeld: de mensen van Rome geroepen heiligen. En dan betekent heilig vernieuwd. En zo zou ik het hier ook willen lezen. Zijn heilig, de door God vernieuwden. Dat stond nou zo mooi in artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, vond ik. Want dan gaat het ook aards leven en geestelijk leven. En aards leven, daar hebben we natuurlijk eten en drinken voor nodig. En dat begrijpt iedereen. Maar dat geestelijke leven, dat heeft ook voedsel nodig. En als we nou dat geestelijke leven niet kennen, hebben we ook geen behoefte aan voedsel. Dat is nogal duidelijk. En waar de Heer nu begint te werken, daar komt dat verlangen naar dat geestelijke voedsel. En dat geestelijk voedsel krijgen we dan nodig. En dat geestelijk voedsel is het bloed en het lichaam van de Heer Jezus. En dat geestelijk voedsel wordt dan door het geloof genuttigd. Zoals wij met het gewone voedsel, met onze mond en onze hand. Zo is het geloof eigenlijk de mond en de hand waardoor dat geestelijk voedsel wordt genuttigd. En dat geestelijk voedsel heeft nou als effect, dat heeft als gevolg een nieuw leven. Vandaar dat hij staat in deze psalm: gij zijn heiligen. Dat vind je overal in de Bijbel. Overal waar God dat nieuwe werk begint, daar gaan mensen in gehoorzaamheid aan Gods geboden leven. Hoe weet je nou of iemand echt bekeerd is? Nou, de Heer Jezus zegt dat is, als het gaat over ons hart, voor ons weten we dat niet, hè. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. Hebben we vorige keer uit de Dordtse leerregels gehoord. Daar moeten we ons ook strikt aan houden. Dat wij nooit gaan oordelen over harten. Maar de Heer Jezus zegt in de bergreden, het is helemaal niet zo moeilijk. Kijk maar naar de vrucht. Want de boom wordt uit de vrucht gekend. En er komen natuurlijk niet vijgen aan doornstruiken. Die bloeien daar helemaal niet aan. Vijgen die groeien uit vijgenbomen. En olijven groeien uit olijvenbomen. Vruchtbare bomen. En zo is dat nu ook in het Rijk der Genade. Zo is dat ook in de heiligen. Dat komt dat vernieuwende werk van Gods geest. En dat uitzicht in de vrucht. In een gehoorzaam leven. En leven ook wat gericht is op God en op zijn geboden. Ja, wat dat betreft is er nog wel veel te leren eigenlijk, hè. We moeten regelmatig als dominee een avondmaal gaan en zeggen, tjoe, heeft vanmorgen nog in de Bijbel gelezen? Ja, dominee. Fijn, wat heb u gelezen? Ja, dat is dan een moeilijke vraag. Dat stel ik nu ook aan mezelf, hè. Vanmorgen in de Bijbel gelezen. Dan toon ik in het boek Openbaring aan het lezen. En heb dat ook vrucht gehad? Want de Bijbel, dat is het voedsel, hè. En als we dan die Bijbel lezen, doen we dat dan ook met een hongerig hart. En mag er dan af en toe ook eens iets, ja, in die wel toebereide aarde vallen. Iets wat ons ontroert. Iets wat ons stilzet. Iets waarmee we de dag weer in kunnen. Gij zijn heiligen. Want wat is eigenlijk dat heilige leven? Moeten we dan allemaal zendeling worden? Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Of dominee. Of... Nou, dat heilige leven, dat is het leven van Abraham. En Abraham ging heen. Waarom? Genesis 12, vers 4. Waarom ging Abraham nou weg uit Ur der Chaldeeën? Nou, er was maar één reden. En dat is, God heeft dat gezegd. Punt uit. Ga gij uit uw land en uit uw maatschap. Dat had God tegen Abraham gezegd. En menigmaal als God iets zegt, dan zeggen wij nee. En Gods geest bracht dat in het uit. Toen ging hij. En als je later Abraham tegenkomt, Abraham, hoe kun je dat toch uit dat Ur weggaan? En nou loop je maar alleen door dat Kanaan. Hoe komt het dat je dat... God heeft dat gezegd. Heb ik niet zelf bedacht? Doe ik niet om er beter van te worden? Of doe ik ook niet... God heeft dat en heeft ook wat beloofd. Namelijk, ik zal tot een zegen zijn voor de hele wereld. Nou, daar kon Abraham het mee doen. Wat God zegt. Kent u dat nou ook in uw leven? Ja, maar waar horen we dan God? Nou, in de Bijbel. En doet die Bijbel dan wel eens, heb u die stem van God nog net als Abraham, net als David, net als Petrus gehoord? Gij zijn heilig, dat zijn de heiligen. Die hebben die stem van God, diepst van hun hart gehoord. Dat hebben ze nooit meer vergeten. Dat raken ze nog in hun hele leven niet meer kwijt. Heb u dat nou ook gehoord vanmorgen misschien opnieuw? Maar dat je die stem van God nou weer hoort, hè? Dat verootmoedigt en dat maar klein en dat... Wat denkt u, jongelui, wat denk je dat er nou gaat gebeuren? Je hoort iets indrukwekkends. Wat denk je dan dat wat er gaat gebeuren? Zeg je dan van, nou, fijn dat ik dat hoor en we gaan weer verder? Nee. Dan zegt iemand, Heer, dan heb u dat laten horen. Mag ik het nog eens horen? Wil u het nou nog een keer zeggen? En als we het twee keer hebben gehoord, zeggen we, Heer, wil u nog eens een keer zeggen? En zo ontstaat die verbinding met de Bijbel. En dat leven uit het woord. Dat was mijn eerste gedachte. En nu ga ik naar mijn tweede gedachte. En dat is die aansporing tot de vreze des Heren. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 36. Het tweede vers, 36 vers 2. aanspraken. De heiligen zijn heiligen. In het slot van de psalm worden ze ook rechtvaardigen genoemd. Mag u zelf een beetje over nadenken tegen onrechtvaardigen, goddelozen. Dan komen we nu bij de opdracht. Vrees de Heere. Ja, dat woord vrees, dat heeft natuurlijk in ons gewone spraakgebruik een wat andere betekenis. Bij ons heeft het de betekenis van angst, bang zijn. Maar daar roept de dichter natuurlijk niet toe op. Dat blijkt wel uit heel de psalm, dat we nu heel erg bang moeten zijn voor God. Staat dat niet in de Bijbel? Jazeker, dat staat wel in de Bijbel. Natuurlijk. Wij dan weten de schrik des Heren, zegt Paulus. Nou, dat is heel wat als je dat merkt. Dat je God moet ontmoeten en dat dat zomaar niet kan, dat je schuld hebt. Dat is dat een reden om vanavond buitengewoon bang te worden. Want als we dan vanavond komen te sterven en we hebben nog schuld en we hebben dus geen zoenmiddel, dan gaan we voor eeuwig verloren. Ja, ik zeg dat zo eenvoudig, maar dat zijn dingen die de Heer zijn kinderen allemaal heel persoonlijk leert. Ja, dat je buiten Christus en buiten God voor eeuwig verloren gaat. En dan kunnen we niet door allerlei redeneringen zeggen van jongen, ja, ik hoop maar dat het goed komt. En ik dacht zo bij mezelf en ja, ik heb toch ook mijn werk en mijn gezin en nou hoop ik maar dat het weer overgaat. Ja, dat zagen we bij die stadhouder Felix ook. Die was ook een beetje bang en toen gingen we over. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, als God werkt, dan worden we bang. En dan gaat die angst ons doen zoeken in het woord. En dan gaan we de Heer nodig krijgen. Maar goed, er staat hier dus niet angst, er staat hier vrezen Gods. En dat betekent ontzag. He, zoals een kind houdt van zijn vader, als goed is tenminste. En dan als er lelijk wordt gesproken op straat over zijn vader, zegt hij, wil jij je mond wel eens houden? Het is mijn vader, denk erom. Dat is nou ontzag, hè? Voor je ouders bijvoorbeeld. Nou, daar roept David nu toe op, hè? Vrees die de Heere vrezen, vrees de Heere. En wat betekent dat dan? Wat is dan concreet de Heere vrezen? Nou, als we die psalm eens wat doorlezen, dan komen er allerlei verschillende dingen die dus kennelijk met die vrezen God samenhangen. In vers 2 lees ik dat David zelf zegt, ik zal de Heere loven. Dus de Heere vrezen. Dat is in deze psalm ook de Heere loven. God groot maken. Nou, dat is niet dat we veel praten over God, maar het is dat we de Heere erkennen voor wat Hij in ons leven heeft gedaan. En dat we het wonder niet op kunnen en dat we zeggen dat we hier vanmorgen nou hebben gezeten. Loof de Heere mijn ziel, vergeet geen van zijn weldaden. Want in dat avondmaal kijkt God om naar zijn volk. En deelt hij voedsel uit. Ja, het beeld is natuurlijk heel eenvoudig, gemeente. Stel dat je hier een hongerend mens hebt zitten. In het natuurlijke. En die heeft al bijvoorbeeld een week of twee weken lang niet gegeten. Of drie. En dan ga je er iemand uitnodigen. Kom vriend, ik dacht bij mezelf, laat ik het nou eens wat heerlijks voor je klaarmaken. Nou, die man die valt je huilend om de hals. Want daar hebt hij nou zo'n behoefte aan eten. Nou, zo is het nou geestelijk ook. Nou nodigt de Heer hier aan zijn tafel dat hongerige volk en zegt, kom, eet maar wat. En dan deelt hij dat voedsel uit, dat geestelijke voedsel deelt de Heer. Dus door middel van brood en wijn deelt hij dat uit. Heb je toen de Heer ook dank gezegd? Dat er nou zo'n avondmaalstijd is. En dat we daar nou samen mogen komen om God in Christus groot te maken. Dan moet ik dat natuurlijk wel even, kijk, oprecht groot te maken, laat ik het maar zo zeggen. Niet groot maken in de zin van dat we de mens veel horen, maar dat we zeggen, het is bijna niet te begrijpen dat God nou zo'n stumper en stakker als mij heeft willen oprapen. En nog eens opnieuw wat voedsel heeft aangereikt. Dat is de Heere loven. Dus de Heere vrezen, de Heere loven. Er staat nog iets in die psalm. Ja, we kunnen dat zo allemaal langslopen. Kijk, als ik natuurlijk dat allemaal doornem met u, dan zijn we hier om 12 uur nog bezig. En dat is niet de bedoeling. Het is dat u wat hoort, wat u deze week kunt overdenken. En dan lees ik bijvoorbeeld in die psalm in vers 5. Ik heb de Heere gezocht. Dus de Heere vrezen, is de Heere loven, de Heere zoeken. Ja, de Heere zoeken. Waar heeft David de Heere gezocht? Nou, dat heeft hij gedaan in de tabernakel. Dat heeft hij gedaan bij Samuel. Dat waren plekken die God had aangewezen, waar zijn naam werd groot gemaakt. Dat heeft hij gedaan in het gebed. Waar moeten we nou de Heere zoeken? Ja, gemeente, het is kinderlijk eenvoudig. In zijn woord, want het is de God van de Bijbel. Op onze knieën, het is de God van het gebed. In zijn huis, want het is de God van zijn huis. En daar wil hij van ons gezocht worden. De Heere vrezen, de Heere loven, de Heere zoeken. En dan zoeken, ja, dat op dat echte Bijbelse zoeken, hè. Twee manieren van zoeken, dat weet u wel. Je kunt zoeken dat je denkt van, nou, ik kijk er eens naar. En, oh ja, ik was ook aan het zoeken. We noemen dat tegenwoordig surfen op internet. En zo, weet u wel. Zo, dan ben ik die aan het kijken daar. Maar je bent niet echt doelgericht bezig. Maar dat zoeken bedoelt de Bijbel nooit. De Bijbel bedoelt een heel ander zoeken. Dat bedoelt dat intensieve zoeken. Dat doelgerichte zoeken. Heren, ik kan u niet missen. Ik heb het verzonden, maar wou u nou naar mij omzien. Een zoeken om te vinden. En wie mij vindt, zegt de Heer, die vindt het leven en trekt de welgevallen van de Heere. Dat is groot als je mag vinden. God mag vinden. En vanmorgen de Heer heb gevonden, zijn stem gehoord hebt. En dat zijn dingen die worden heel persoonlijk doorleefd. Heel persoonlijk ook, als het ware, afgedrukt in je hart. Dat je de Heer hebt gevonden. Nou, als dat voor het eerst gebeurt, gemeente. En je bent wat volwassen, ik bedoel dat niet met kleine kinderen nog, maar ik bedoel gewoon een normale kerkganger. En dat die nou voor het eerst God vindt. Nou, ja. Kijk, dat ligt natuurlijk allemaal wel een beetje verschillend en genuanceerd soms, maar dat. Nou, laat ik het maar zo zeggen, daar kun je niet van slapen. Dan raak je zo in de war. Wat dacht u dat Paulus in de war raakte toen de Heer Jezus hem opzocht? En Zacchaeus. En Levi. En die mensen raken allemaal in de war. De Heer heeft hen opgezocht. Zacchaeus vertelde ervan toen de Heer Jezus jou voor het eerst hem opgezocht. Nou, daar kon hij echt wel wat van vertellen tegen Lucas. Toen Lucas daarna informeerde om het op te schrijven in het evangelie. Hij had nog precies onthouden wat de Heer Jezus tegen hem had gezegd. Wat had hij gezegd? Zacchaeus, haast u en kom af. Ik kan me zo maar voorstellen, Lucas heeft het evangelie geschreven. Lucas 9, die staat in de geschiedenis van Zacchaeus. En dan komt Lucas, een leerling van Paulus. Die komt dan bij Zacchaeus en zegt, Zacchaeus, vertel eens, hoe ben je dan toch zo'n discipel van de Heer Jezus geworden? Hoe is dat nou begonnen? Ja, toen heeft Zacchaeus misschien het hoofd wel gebogen, want dat is niet zo'n mooi verleden. Dus weet je wat nou het wonder was? Hè? Ik zat daar in die boom. En toen liep daar die zaligmaker onder die boom en stond hij plotseling stil. En toen keek hij naar boven en toen dacht ik, nou zal hij me voor eeuwig dood. Want ik ben zo'n boef daar in die boom. Ik heb het verdiend dat hij, ja, dat ik door de toren God wordt vernield en verwoest. En toen keek de Heer zo aan en zei, Zacchaeus, haast u, ik kom af. Wat denkt u, gemeente? Dat is iemand dan nooit vergeet. Als de Heer dan voor het eerst in zijn gunst een zondaar aankijkt. Een zondaar opzoekt, dat vergeet je niet, echt niet. Zo'n groot wonder. En dan komt er dat verlangen dat het nog weer opnieuw zo mag zijn. En dan krijgt het avondmaal ook zo nodig. Want het zijn nou de ontmoetingen van de Heer met zijn volk. Echt. Dat de Heer zich niet onbetuigd laat en zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Net als in het Hooglied kunt u dat iedere keer lezen. Dat die ontmoeting tussen de bruid en de bruidegom. De Heer zoeken. De Heer loven. En dan, ja, we kunnen ook aan het slot van de psalm nog wel eens wat lezen. Psalm 23. Allen die op hem betrouwen. De Heer vrezen is ook op hem betrouwen. In hem geloven. Ja, dan kom ik weer terug bij Abraham. En hij geloofde in de Heer. Ja. We kunnen dingen voelen en dat doen we met ons gevoel. We kunnen dingen zeggen en doen we met onze mond. We kunnen dingen denken en doen we met ons hoofd. Maar geloven doen we met ons hart. En dat doen we dan met insluiting van heel onze persoon. En wat is geloven? Op hem betrouwen. Dat is die stem van God kennen. En die stem van God gehoorzaam. Hem kennen en op hem vertrouwen. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat leert ons de schrift. En rampzalig die niet op hem betrouwen. Dat leert ons ook de schrift. Nou, kijk even naar de klok en ik moet nog iets zeggen over mijn derde gedachte, want dat wil ik graag doen. We hebben wat gezegd over de aanspraak, heiligen en allerlei aanspraken in deze psalm. We hebben iets gezegd over de vreze Gods waartoe David oproept. En dan willen we ook iets zeggen over de reden voor dat vrezen Gods, hè, dat ontzag hebben voor God. En dan staat er in vers 10, want die hem vrezen hebben geen gebrek. Ik weet niet of u dat begrijpt wat er staat, maar misschien denkt u dat zal vast een vergissing zijn. Geen gebrek. David die moet vluchten voor Saul. Hij is zijn baan kwijt. Hij is zijn eer kwijt. Hij is Michal zijn vrouw kwijt. En de dood grijnst hem aan. Dat is de situatie van Psalm 34. En die hem vrezen hebben geen gebrek. Hoe kan dat nou? Hoe kan David dat nou zeggen? Misschien denkt u, ja, David die doet net alsof hij al koning is inmiddels. Zeggen, nou, straks word ik koning en dan komt alles wel goed. Ik hoef me niet bang te maken voor Saul. Maar dat bedoelt hij niet. Dat bedoelt hij helemaal niet. Ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben nergens gebrek aan. In de wereld, in de kerk. We hebben een fijn leven, een prima leven. We gaan op vakantie, hebben geld, geven het uit, besteden. Ja, waar zouden we ons verder druk om maken? Dat was al zo in de dagen van Noach en de dagen van Lot. Ja, men at. En men dronk en men had een huwelijk en men praatte met elkaar en ze hadden het fijn zo saampjes met elkaar en ze maakten zich nergens druk om. Dat is een geest die je in de samenleving en in de kerk machtig veel tegenkomt. Zelfs onder Gods kinderen. Waar zouden we ons druk om maken? We hebben toch geen gebrek? Nee, dat zal waar zijn. Maar het is geen huis zonder kruis. En bovendien, misschien heb u het wel heel fijn en zo. En een mooie auto en weet ik wat allemaal meer. Weet u, we hebben dit jaar al heel wat mensen begraven in Amersfoort. Ja, ik hoop niet dat u het vervelend vindt, maar 4,5 jaar geleden is ook mijn vrouw gestorven. En weet u wat dan iedere keer weer opvalt? Mensen die praten, we redeneren, we hebben hele beschouwingen, hele theorieën. Maar als we voor de poorten van de eeuwigheid liggen, dan valt alles ons uit de handen. En wee als we dan nog wat hebben. Dan blijkt dat we, ja zelfs in de wereld kom je dat tegen. Ik las vorige week in de krant een stuk van een mevrouw, die had een of andere euthanasieverklaring getekend. Toen ze nog gezond was en goed in de lijf zat, maar toen werd ze ouder en toen zeiden ze, ja nu dement en nu gaan we u euthanasie. Nee. Ze had zich dus kennelijk vergist. Ze wilde helemaal niet sterven. Gemeente, zo kunnen wij ons ook geweldig vergissen. Want als de dood binnenkomt, als de dokter zegt, meneer, nog 2 weken, of nog 3 weken, en dan leeft u niet meer. Dan wordt het allemaal anders in ons leven. Dan worden alle banden doorgeknipt met alle aardse goederen. Dan worden alle banden doorgeknipt met onze aardse betrekkingen. Dan liggen we daar alleen voor de ontmoeting met die grote God. En dat is het meest ontzaggelijke wat ons allemaal tussen nu en ik noem maar 80 jaar of 90 jaar zal overkomen. We staan een keer voor God. En als we dan geen genade en als we dan geen zaligmaker hebben. Dus als we dan niet door dat ware geloof de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus. Dan is er maar 1 woord en dat is Mahor Masabib, schrik van rondom. Dan vliegt de eeuwigheid ons aan. En dan was het misschien wel beter dat we helemaal niet geleefd hadden, ook niet in de kerk hadden gezeten. Die God niet vrezen. Ja, die kunnen in hun leven wel zeggen, het gaat eigenlijk best prima. En ik bedoel dat niet als bangmakerij. Maar echt als waarschuwing. Er komt een moment voor ons allen. Dat alles ons werkelijk uit handen vult. En dan staan we liggen. Voor de poorten van de eeuwigheid. En dan moeten we de doodsrivier door. En denk erom, dan ga je niet als dominee, niet als oud, niet als rechtzinnig mens, niet als kerkmens, of weet ik wel wat. Dan sta je in je naaktheid en je schamelheid. En als het dan niet die gerechtigheid is van Christus, dan wordt het voor eeuwig omkomen. Mag dat nou zo eens even op uw ziel drinken? Dus er kan gebrek zijn. Buiten God en zonder Christus hebben we helemaal niets. En dat vliegt ons in het tijdstip van de dood aan. Het kan zelfs nog wel zo zijn. Bunyan tekent het ons in de figuur van onkunde dat we ja, rustig in dat doodsbootje stappen en overvaren. Denken de hemelpoort gaat open. Pas op. Ook daarin kunnen we ons vergissen. Als we niet in dit leven die zaligmaker hebben leren kennen. Echt waar. Dan zit de hemelpoort op slot. Gaat die nooit open. En nou zegt David hier die u vrezen hebben. Geen gebrek. Wat bedoelt hij? Bedoelt u dat hij nou makkelijk leeft en dat het allemaal goed gaat en fijn gaat? Dat is helemaal niet zo. Wat bedoelt u dan? En dat is het geheim van Gods kinderen. Dat is het geheim van elke ware avondmaal. De Heer heeft nergens in de Bijbel gezegd. Je krijgt een mooi huis en je krijgt een fijn huwelijk. Je krijgt een leuk gezin en je krijgt allemaal fijne dingen. Dat staat nergens in. Abraham bleef alleen over. Maar weet u wat de Heer wel heeft beloofd? Dat hij door alle moeite van het leven ervoor zal zorgen, hè? Dat Christus zijn werk afmaakt en dat hij die dat goede werk begonnen heeft, het ook zal voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En dan staat er nog iets in de Bijbel. Dan moeten alle dingen, zegt Paulus in Romeinen 8, medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus die hebben geen gebrek, daar wordt mee bedoeld. Dat kan in zekere zin betekenen hier op aarde dat het ook weer af en toe eens wat geeft, dat kan. He, daarom moeten we ook aansporen om in gehoorzaamheid aan Gods wet te leven, want daarop wil de Heer zijn gunst bewijzen. Maar dat gebrek, dat betekent vooral in het licht van de eeuwigheid dat God het niet verkeert en dat hij eenmaal, hoe moeilijk onze weg ook is, zal laten zien dat hij dat toch allemaal in zijn vaderlijke goedheid zo heeft gedaan. Want David zit hier in dit moment op een leerschool. Hij moest leren hoe hij later goede koning zou zijn. En die hem vrezen hebben geen gebrek. David zegt eigenlijk zowel in de hoogte als in de dieptepunten. Is er dat stille en voortdurende vertrouwen op God. En gemeente, dan gaat het nooit verkeerd. Ook niet als je alleen bent. Als je verdriet hebt, dan gaat het nooit verkeerd. God zei tegen Abraham in Genesis 13, hef nu uw ogen op. Want als we God tot ons deel hebben, dan kan de Satan ons niks meer doen. Dan kan de wereld een beetje om ons lachen. Dan kan de godsdienst van alles zeggen. Maar de Heere zorgt voor zijn kinderen en hij zal ze erdoor halen. Eén voor één, want die hem vrezen, die in ontzag voor hem leven. Hier op aarde krijgen ze wat ze nodig hebben. Geen gebrek. En straks in de heerlijkheid komen ze aan in het land. Alle tranen van de ogen worden afgewist. Nooit meer een inwoner zal zeggen ik ben ziek. En waar de heiligen al gereed staan om de andere heiligen welkom te heten in die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Ja, laat ik het nog anders waarin de koning gereed staat. De Heer Jezus Christus, om al zijn arme kinderen welkom toe te roepen. Komt in, gij gezegende mens, vaders en beërft het koninkrijk, het welk u is weggelegd, maar voor de grondlegging der wereld. En dan lezen we in Lucas 15, en zij begonnen vrolijk te zijn. Wel begonnen, maar nooit meer opgehouden. Dat is het. Waar de reis tenslotte naartoe gaat, want die hem vrezen hebben. Geen gebrek. Nou gaan we eindigen. Het is ook tijd. Mag ik eerst een woord zeggen tegen de onherboren mens. In de prediking klinkt de boodschap. Kom tot de bruiloft. En dan kunt u ja of nee zeggen. De Heer Jezus die mijn woord hoort en die het doet. Die is verstandig. Wie het hoort en niet doet, die is dwaas. Als we die boodschap horen, kunnen we wel komen of niet komen. U moet dat voor uzelf grondig onderzoeken. In de tweede plaats, als iemand zegt dat hij komt, dan hebben we nog een andere vraag. Is dat wel in de rechte weg? Is dat wel op de in de Bijbel voorgestelde wijze? Bent u inderdaad als zo'n verslagene aan zijn voeten terechtgekomen? Want de rijke jongeling kwam ook bij de Heer en die werd teruggestuurd. Eerst even iets anders, lieve jongen. Dat spul van je moet maar verkopen. Bekering. En Bartimeus kwam ook bij de Heer. Die had zelfs geen jas meer had. En de Heer heeft hem verhoord. Dus zo gaat dat. In dat koninkrijk God. Misschien zegt u, ja, ik vind dat zo moeilijk, dat avondmaal. Dat kan ook. Ik hoop ook dat u daar regelmatig aan denkt. En dat dat regelmatig ook heel veel vragen geeft in uw leven. En dat u ook naar goed onderwijs op zoek bent. Hoe is dat nu? Wie mogen daar nou aan deelnemen? En we hebben u de vorige keer gezegd, dat kan alleen als we door een waar geloof zijn verbonden aan de Heer Jezus. En ik heb u net verteld Dat als de Heer dat toont en uitwerkt in ons leven, daar weten we van. En dat kunnen we niet vergeten. Dat de Heer voor het eerst tegen ons heeft opgezocht en opgeraapt. Dus ik zou zeggen, sta daarna en zoek dat. Misschien waren er ook wel mensen zonder bruiloft. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook bijbels. Dat we deelnemen aan dat avondmaal, maar dat we bijvoorbeeld geen kind van God zijn. En dat we Jezus niet door een waar geloof kennen. Ja, dan wil ik u toch waarschuwen om uzelf niet een oordeel te eten en te drinken, om daarin door te gaan. Ja, om de Heer te vragen om onderwijs. Gewoon in de drie stukken. Heer, nou heb ik in de kerk geluisterd. Nou ga ik dat na in mijn leven. En dan hoop ik, nou geloof ik dat het niet klopt. Dat kan. Het is goed dat u dat dan nog in de tijd achterkomt. Maar dan moet u ook die God zoeken. Hè? Dan moet u die God vragen of hij de vragen in uw leven wil aanwijzen en oplossen. Want er moet natuurlijk ook dat op zich moeten we altijd ernstig en aanhoudend de waarheid Gods recht doen. En tenslotte, misschien heb u hier gezeten. Heb u aan dat avondmaal iets van Gods gunst mogen ervaren. En mag u weten door goddelijke genade dat de Heer Jezus de koning is van uw leven. We hebben een koning. Dat weten al Gods kind. Dat is nou een kenmerk van Gods ware volk. De duivel is de deur uitgegaan. Hij komt af en toe alweer eens binnen en zo. Dat weet ik wel. En dan is hij weer met zijn gemene leugens aan de gang. En je wordt toch de deur uitgestuurd. Weg met die duivel. En de koning komt binnen. Komt de Heer Jezus binnen in ons leven. En hoe meer die nou binnenkomt. En hoe meer hij nou het voor het zeggen krijgt in ons leven. Dus te dieper zinken we weg. En dus te groter wordt de verwondering. Dat hij nou iemand heeft opgeraapt en opgezocht. Ja, daar heb je dan straks een eeuwigheid voor nodig. Om die koning groot te maken. Dat hij nu naar zo iemand als u bent en u was, heeft omgezien. Uit zijn vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Mijn schapen horen mijn stem. Ingaan en uitgaan. En wij te vinden. Vrees de Heere, gij zijn heilige. Want die de Heere vreest, hebben geen gebrek. Amen. Slotzang gemeente Psalm 35 vers 10. Laat vromen juichen allen tijd en wat er verder volgt. nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.